Welkom bij de podcast Beyond Mom. Ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Janneke en in deze podcast interview ik inspirerende vrouwen die verder kijken dan de gebaande paden. Die hun kroost hebben opgepakt om wereldreizen te maken. Ondernemers die hun business naar fully remote hebben omgezet voor een vrijer en locatie-onafhankelijk leven. En vrouwen die het lef hebben gehad om Nederland gedag te zeggen door te emigreren met hun gezin. Waar liepen zij tegenaan? Hoe hebben ze hun droom altijd helder voor ogen kunnen houden, ondanks de waan van alle dag? Hoe hebben zij het financieel voor elkaar gekregen? En welke stappen hebben ze hiervoor moeten en durven zetten? In deze podcast probeer ik daar allemaal achter te komen. Laat je inspireren en enthousiasmeren om misschien zelf ook het wereldwijde avontuur aan te gaan. Mijn gast van vandaag was als twintiger nog wat huiverig voor het maken van verre reizen. Als ze toen toch eens kon weten dat ze later, als ze echt volwassen zou zijn, de ene wereldreis na de andere zou plannen, voor haar en haar gezin met 3 kinderen. Sinds augustus zijn ze terug van ruim een jaar rondreizen en staat het volgende avontuur op ze te wachten. Sanne, wat ontzettend leuk dat je hier als gast jouw ervaring wil delen en zo ook de luisteraars wil inspireren.
Dankjewel.
Ja, welkom.
Dankjewel.
En je bent de eerste gast die ik verwelkom in mijn kantoortje.
Oh, de eerste echt live hier?
Ja, de echte live, ja.
Wat leuk.
Ja, want ik heb nu meerdere gasten gehad, maar die zijn allemaal echt op afstand. Maar jij woont zo dichtbij dat dit natuurlijk eigenlijk ook wel
wat leuk.
Leuker is, inderdaad. Dus welkom.
Dank je.
Ja. Hey, vertel eens, want over 4 maanden stappen jullie weer het vliegtuig in.
Ja, klopt. Ja, we gaan aankomende zomer weer richting Bali. Na een jaar op reis te zijn geweest, merken we toch dat we het gewoon eigenlijk heel erg missen. Dat we we niet meer helemaal 100% onze draai en berusting kunnen vinden in het leven hier. En dat we gewoon dachten, we moeten weer een nieuw stipje aan de horizon zetten om weer te gaan. En,
Dus hij is gepland.
Ja.
Eind juli, vertelde
je net, toch? 30 juli zitten we weer in het vliegtuig. En dan gaan we via Bangkok richting Bali. En daarna zien we wel hoe het loopt en hoe lang en waarheen. En,
want jullie hebben geen einddatum. Jullie hebben geen echt plan in beton gegoten nog.
Nee, we dachten eerst we gaan een paar maanden reizen. Dan weer een paar maanden Nederland. Dan een paar maanden reizen. En zo dan de komende jaren invullen. Maar nu denken we, we moeten maar het voelt wat bevrijdender om het open te houden. En gewoon maar te zien hoe het loopt en hoe het gaat. En in plaats alweer een soort van een verstikkende einddatum op papier te zetten. Zo voelt het dan een beetje,
Hadden jullie dat gevoel toen met de vorige wereldreis? Dat jullie echt vastzaten aan een
datum? We hadden toen gezegd, we gaan een jaar, we gaan ongeveer 13 maanden. En wat ik normaal altijd heel erg heb als ik op vakantie ga, 2 weken bijvoorbeeld, dat ik dan op een gegeven moment, als we over de helft zijn, dat ik dan zo'n gevoel krijg, het einde komt eraan of zo. En dat ik de eerste dagen voelt dat heel licht, want dan denk ik, ik heb alles nog voor me, we zijn aan het begin.
Ja.
En tegen het, over de helft, dan komt bij mij zo'n gevoel van, we zijn over de helft van de vakantie. En ik dacht, als je toch een jaar gaat, dan heb je dat niet. En toch had ik dat. Toen we over de helft waren, dacht ik, we zitten nu aan de verkeerde helft van het jaar of zo. En het einde is in zicht, wat willen we nog? En, dus dat gaat dus ook niet weg, blijkbaar.
Nee, dat is wel echt ontzettend herkenbaar. Ik heb exact hetzelfde.
Ja.
En het is ook de laatste weken dat je dan echt ernaartoe leeft. Dan ben je alleen maar met dat al het afscheid bezig. En ik kan me nog herinneren dat ik dat op Instagram zette van jemig, nog maar 6 weken. Dacht ik, nog maar 6 weken. Mensen gaan gemiddeld niet eens 6 weken achter elkaar op vakantie. Ja. Ik heb nog zeeën van tijd, maar zo voelt dat niet.
Nee.
En ik heb toen ook een lijst gemaakt met dingen die ik echt nog moest doen.
Ja.
Voordat we weg zouden
gaan. Ja, maar dat is heel gek. Ik ben altijd van de to-do-lijstjes, had ik een jaar lang niet. En in de laatste 3 weken opeens weer to-do-lijstjes. Dit herinschrijven. Even de zwemles mailen, kunnen we het weer hervatten. En even, gewoon allemaal van die van die to-do'tjes. Dat ik dacht, zo was dat. Ja,
we gaan weer terug. Ja. Ja, terug dat leven in.
Ja.
Ja, want jullie hebben 3 kinderen.
Ja.
En hoe oud zijn ze?
Colin is 9, Ivy is 6 en Riff is 3.
Ja, dus dan, dit klinkt natuurlijk als een enorme droom. Tenminste, voor mij echt als een megadroom. Een jaar rondreizen of wat je nu zegt, misschien wel zonder datum. Maar hoe doe je dat in godsnaam met 3 kinderen? En leerplicht.
Ja.
En alles.
Ja. Ja, dat is wel, ja, het is wel heel grappig, want heel veel mensen die vroegen van, als we dat dan vertelden, oh, gaan de kinderen mee?
Oh ja. Oh,
met... ja, nee. Die gaan mee.
Ja, die laten thuis.
Ja. Ja. Ja, die gaan mee. Oh, huh, maar kan dat dan? Nou ja, uiteindelijk waren wij er al vrij snel uit, ook door gewoon het inlezen en gewoon bepaalde dingen van anderen zien en horen, dat eigenlijk uitschrijven wel de enige escape is waarbij je heel veel vrijheid voor jezelf houdt om de reis in te vullen. Dus wij hebben ons vorige keer uitgeschreven en eigenlijk waren we daar van tevoren, was dat een best wel dachten we van tevoren dat het best wel iets groots was, maar het is eigenlijk zo gepiept. Het is, ja, we hadden onze eigen auto aangehouden en die hadden we wel op naam van mijn schoonouders gezet, omdat je kan geen auto in Nederland behouden. En we hadden ook de zorgverzekering omgezet naar een particuliere zorgverzekering. En,
je zorgverzekering omzet naar een particuliere zorg? Wat is dan precies het verschil?
Ja, gewoon bij een andere verzekeringsmaatschappij die dus echt particuliere zorgverzekeringen aanbiedt voor mensen die bijvoorbeeld op reis zijn. Of die zich op wat voor manier dan ook niet regulier kunnen verzekeren. Volgens mij dus ook verzekeringen voor mensen met seizoenswerk of een oliebollenkraam, brandverzekering.
Oh,
allemaal hele specifieke.
Verantwoord.
Ja, dus op die manier particuliere zorgverzekeringen afgenomen.
Wel in Nederland, bij een Nederlandse zorgmaatschappij.
Ja, Ooms heet het. Ja,
dus die doen dat is wel een bekende, ja.
Ja. Ja, en er zijn er wel meerdere hoor, die dat aanbieden. En dus op die manier hadden we eigenlijk alles geregeld. En we dachten, nou, uitschrijven kan gewoon online via internet. Dus doen we dat en dan zijn we klaar. Toen was het wel grappig, want we zaten echt op de eerste bestemming in Dubai. En dag 4 en we keken elkaar aan. We hebben ons nog helemaal niet uitgeschreven.
Oh.
Dus dat hebben we daar vanaf de laptop gedaan. En dan vul je gewoon in. We hadden volgens mij wel ingevuld dat we naar Dubai waren vertrokken. Maar geen nieuwe vaste woon- of verblijfplaats. Dus ja, op papier emigreer je dan.
Ja.
Zonder dat je je ergens opnieuw vestigt.
Ja, maar dat... Ik dacht dat dat ook een eis was. Dat je dus wel mag uitschrijven, maar dan moet je ergens ter wereld weer opnieuw ingeschreven worden. Want anders blijft het land waar je wil uitschrijven nog een soort van verantwoordelijk voor je.
Oh. Nou,
nee, dat weet ik niet
zo,
zeker hoor.
Ja, zo goed zit ik ook niet in de materie. Nee, geen idee. Ja, dit was volgens mij voor ons de meest praktische optie. En dan vervalt dus wel de leerplicht, maar ook je AOW-opbouw, ook het recht op kinderbijslag. Dat vervalt wel allemaal.
Ja?
Maar
voor de AOW kan je trouwens ook maandelijks voor verzekeren.
Of tenminste
verzekeren.
Ook.
Nee, dat je dus gewoon nog steeds maandelijks een bijdrage levert. Waardoor al, weet ik, als je 20 jaar in Spanje zou wonen en je blijft dat gewoon maandelijks betalen. Dat je dan uiteindelijk als je pensioengerechtigd bent, dat je dan nog steeds recht hebt op je volledige AOW.
Oh, zo.
Ja, dus dat zou misschien
ook
dan
wel
nog
als
voor
je langer,
toekomst,
precies,
zijn. Als jullie wel langer nog op je weg willen dan een jaar of twee jaar, dan is dat volgens mij op die manier in te dekken, je AOW.
Ja, want uiteindelijk kwamen wij binnen een jaar, echt op een dag af, kwamen we binnen een jaar weer terug in Nederland. En daarna zijn we wel nog door Europa gaan reizen, maar dat was in de zomervakantie. Dus we dachten, laten we ons alvast herinschrijven. Dan kunnen ze alvast de papieren op school van de kinderen weer in orde maken. En toen... toen bleek dus dat omdat wij minder dan een jaar weg waren, je met terugwerkende kracht toch wel weer het recht hebt op kinderbijslag en AOW-opbouw. Dus als je binnen een jaar terugkomt en je belt daar even achteraan, dan krijg je dat allemaal met terugwerken. Dus nog weer een appeltje voor de dorst bij thuis komt.
Dat is een leuke verrassing.
Dus dat was ook een leuke verrassing. Jazeker. Ja.
Maar dit was namelijk voor ons, wij gingen dan 5 maanden naar Bali, maar uitschrijven, misschien wel als je erin gaat verdiepen en je zoekt op internet allerlei dingen op. Ik werd zo ontzettend ontmoedigd.
Ja.
Maar ook misschien omdat ik een KVK-inschrijving heb. Ik weet niet of jullie...
Ja, ik had dat toen... Wij hadden dat toen allebei. Maar ik viel onder de kleine ondernemersregeling. Dus dat was... Misschien dat dat nog scheelt. En ja, ik moet wel zeggen dat dat bij thuiskomst hadden we ons weer heringeschreven. Maar we hadden wel... de belastingaangifte gedaan vanuit het buitenland. En daar kregen we best wel gedoe mee.
Ja.
Want omdat we dus... blijkbaar hadden we dan een formulier in moeten vullen voor mensen die in het buitenland zijn gaan wonen. Maar wij zijn natuurlijk nergens anders gaan wonen. Dus achteraf hebben we daar nog wel wat telefoontjes over moeten voeren. Om duidelijk te maken van wij zijn eigenlijk altijd Nederlander gebleven. Kijk maar, we hadden een koophuis. We hebben ons nergens anders gevestigd. Onze bedrijven waren gevestigd in Nederland. En toen... Bij thuiskomst viel er iets meer te regelen dan bij vertrek.
Ja, want hoe ging dat dan? Als je komt weer thuis, Nou, je had je dus ook helemaal uitgeschreven, ook uit de scholen. Ja. Dus. En je komt er weer. Nou, de laatste 3 weken van de reis was je alweer bezig met de kinderen opgeven voor school.
Nee, eigenlijk daarvoor al hoor. Want we hadden het echt wel in goed overleg met de school gezegd. Nou ja, we gaan ons uitschrijven. Maar als we terugkomen, staan jullie deuren dan weer open voor onze kinderen. Ja. En dus dat hadden we eigenlijk wel meteen met ze afgesproken. En dus ook alles meegekregen qua lesmateriaal van de school.
Oh, wauw. Wat fantastisch.
Ja, dus dat was heel fijn. En ik ben zelf leerkracht. Dus dat scheelde ook wel dat we dat op een goede manier een plan konden maken van hoe gaan we dit jaar qua les invullen.
Ja.
En een maand voordat we naar huis gingen voor de zomervakantie, eigenlijk alweer contact gehad met de school van kunnen jullie de inschrijving weer oppakken. Ja. Vanaf die datum staan we op papier weer als Nederlanders ingeschreven. En dus zodoende eigenlijk is dat allemaal in goed overleg gegaan en konden ze gewoon na de zomervakantie weer terug in hun oude klasje allebei.
Jee, ja. Ik vind het heel erg leuk om dit te horen. Want ik heb dus misschien wel nog nooit iemand ontmoet die zich heeft uitgeschreven Nederland. Want het leek voor mij zo'n berg om te beklimmen met kinderen die leerplichtig zijn. Want jullie hebben hier echt voor besloten om uit te schrijven omdat jullie niet op één plek wilden wonen. Ja. Jullie wilden echt een rondreis maken van een jaar.
Ja.
Nou, dan kunnen de kinderen wat de leerplicht eist dat ze in een fysiek schoolgebouw zitten. Ja. Nou, dat konden jullie dan natuurlijk niet waarborgen.
Nee.
En daarom zijn jullie uitgeschreven uit Nederland.
Ja, en ook omdat we dachten van we willen. Ik vertrouwde er heel erg op dat ik zelf op een goede manier die les ook kon aanbieden. En ik wilde daar niet vastzitten aan bepaalde weken of uren of dagen. Ja, dat we ook dachten, misschien ben je op maandag, dinsdag wel op een cruise in Vietnam door Ha Lang B en kun je helemaal niet lesgeven. Maar ben je vervolgens op zaterdag, zondag ergens waar het wel kan. Ja, wij wilden gewoon de vrijheid houden. Ja. Ik vond gewoon op nieuwjaarsdag heb ik gewoon les met ze gegeven omdat we toch niks gepland hadden die dag. En dus dat konden we gewoon op die manier ook wel loslaten. Dat je gewoon nergens aan vastzit qua dat je ook geen verantwoording hoeft af te leggen naar een.
Wie gaf de les? Want jij bent dan lerares, maar kwam het dan ook als vanzelfsprekend op jouw schouders terecht? Ja. Of viel er ook?
Ja, en dat is gewoon eigenlijk natuurlijk. Mijn man is accountant. Ik ga me ook niet bemoeien met de belastingaangifte. Nee. Zo hebben we ieder ons eigen expertise. Maar dat. Dus op die manier gaf ik de lessen. En het scheelt gewoon heel erg dat als je je eigen kinderen les geeft, je ziet exact wat ze nodig hebben. Waar je versneld doorheen kan. Welke lessen je samen kan voegen. Wat meer aandacht nodig heeft. En wat ik zelf heel leuk vond vanuit mijn eigen beroep als leerkracht, dat ik soms gewoon heel erg dat world schooling, dus waar zijn we op dit moment en hoe kunnen we daar een leeractiviteit aan koppelen?
Ja, een les van maken. Ja. Nee, niet eens een les, maar gewoon.
Ja, dat gewoon meenemen. Ja. En zo had bijvoorbeeld mijn zoontje op een gegeven moment als taalopdracht moest hij iets schrijven over alle voertuigen waar we mee waren geweest. Of we zagen in een bepaald land heel veel insecten. Nou, gingen ze daar dingen over opzoeken. Of in Zuid-Afrika hebben ze allebei echt een hele grote informatieposter gemaakt. Een soort labboek heet dat dan. Met allemaal luikjes en tekstjes en grafiekjes en tekeningen. En en dan elke week hadden we dan van, dan gaan we deze week eens goed letten op de neushoorns of op de olifant. En dan gaan we daar wat over opzoeken. Dus die hadden ook gewoon een heel leuk naslagwerk om mee naar school te nemen. Dat ze thuis kwamen.
Ja.
Dus dat soort dingen, om dat gewoon een beetje op die manier allemaal met elkaar te verweven. Ja, daar ging mijn juffenhart heel snel van kloppen. Dacht ik, fantastisch dit.
Maar is het dan niet dat het misschien nog wel sneller ging kloppen? Want jij bent natuurlijk wel, je bent opgeleid dan als lerares in het huidige schoolsysteem van Nederland.
Ja.
En dan heb je nu dan een jaar worldschooling meegemaakt. Ja. Naar mijn idee, mooier dan dat wordt het bijna niet voor een kind. Ook dat ze het op die manier veel beter kunnen opzuigen, zeg maar, en tot zich kunnen nemen, omdat ze niet op een stoeltje zitten 6 uur lang. Maar je bent wel van origine gewoon de lerares die dat wel gewend is met kinderen.
Ja, dat is zo. Hoewel ik wel eigenlijk altijd op een ontwikkelingsgerichte school heb gewerkt. Dus dat is OGO-onderwijs die heel erg uitgaat van de thema's en daar zoveel mogelijk lessen aan probeert te hangen. Dus op die manier kijken naar, hoe kun je dat aan een bepaald thema of aan een bepaald onderwerp koppelen? Dat was ik wel al gewend vanuit mijn werk. Maar goed, het blijft natuurlijk wel wel leerlijnen volgen. En ook dat vond ik ook belangrijk om dat wel op reis te doen, hoor. Want uiteindelijk gun ik ze ook een mooie toekomst en goede educatie. Dus die leerlijn hebben we ook niet losgelaten. En dat was ook nooit onze intentie om echt te unschoolen. Absoluut niet. Maar wel om dat gewoon wat meer in te vullen op een manier die paste bij al het andere wat we wilden doen. Ja. Ja.
En vond je niet... Ja, jij hebt natuurlijk al als juf een gezonde dosis geduld. Kan ik me voorstellen. Maar vond je het niet anders om het aan je kinderen te geven?
Nou, die wisselwerking was wel anders. Want zij, ik merkte vooral mijn oudste. Die vond het in het begin ook... Weet je wel, dat het gewoon een hele andere verstandhouding heb je met elkaar. Dus als ik dan bijvoorbeeld ergens feedback op gaf, werd hij helemaal een beetje gepikeerd.
Oh, ja.
Omdat ik dan zijn moeder ben. Ja. Dan denk ik, oh ja, dat is grappig. Dus daar moesten we de eerste weken ook wel een beetje een draai in vinden. Ja, en ja, hij ging wel overal liever iets anders doen dan natuurlijk schoolse taken. Dat,
ja.
Maar goed, dat heeft hij in Nederland ook. Dus
ja,
en onze dochter was... die was 5 dat we gingen. Die was 4 dat we gingen. Nou ja, en die, ja, die zat natuurlijk in de kleuterklas. Dus voor haar was het wel iets anders qua invulling. Maar zij zei elke keer, mag ik er ook bij komen zitten? Mam, heb je voor mij een werkblad? Heb je voor mij ook een werkje? Ja. Dus die werd er juist heel erg door getriggerd. Van, oh, dit vind ik leuk, dat schoolse. Dat wil ik ook wel. Dus ja.
En uiteindelijk, hoe was het dan voor jouw oudste om dan weer terug te gaan naar de school in Nederland?
Vermoeiend vooral. De eerste weken waren ze echt, de oudste twee waren echt kapot elke keer. En vooral onze zoon, die vond het wel... Maar hij had wel het idee dat hij wel gewoon de lesstof weer kon oppikken. En daar was ik ergens heel blij om. En hij werd ook gewoon meteen door zijn vriendengroepje weer met open armen ontvangen. En meteen weer allemaal speeldates. Dus ik dacht, oh, dat is wel fijn dat hij is een jaar weg geweest. Maar hij stapt er zo weer in en het is meteen weer goed of zo.
Ja. Ja.
En dat hadden wij zelf natuurlijk ook wel gewoon met vrienden en familie. Dat, het is ergens alsof je ook nooit bent weg geweest. Als dat goed zit, dan zit dat goed. En dan,
er is dan weinig veranderd inderdaad. En je mist uiteindelijk niet zo heel erg...
Nee.
Veel als je zo'n lange tijd
van
weggaat.
Tevoren denk je, hoe is de wereld dan als we hier terugkomen? Nou, precies hetzelfde eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Maar je hebt dus lesgegeven onderweg. De kinderen die hoefden niet naar school, want die had je, iedereen was uitgeschreven. Ja. Maar hoe hebben jullie dat gedaan qua werk?
Hebben niet gewerkt. Nee. Nee, we hebben een jaar helemaal niet gewerkt.
En wat voor baan hadden jullie dan? Of konden jullie... jullie hadden allebei een inschrijving bij de KVK als eigen ondernemer.
Ja.
Maar je was ook lerares.
Ja, klopt. Ja, ik was eigenlijk zo'n 10 jaar geleden een klein bedrijfje begonnen. In het maken van gepersonaliseerde cadeautjes. En dat was een beetje een hobby. Naast mijn werk als leerkracht. En ik zat opeens een paar dagen per week ook thuis, waar ik normaal op mijn werk was. Want ik had een kleintje thuis. En toen dacht ik, ik wil daarnaast nog meer of zo. Dus toen ben ik dat begonnen. En ik wilde dat bewust heel kleinschalig houden. Ik stond er toen niet echt voor open om dat heel groots te maken. Terwijl het wel die potentie had. Maar daar werd ik een beetje zenuwachtig van. En ik dacht, nee joh, laat mij maar lekkere hobbyën. En prima. En dus zodoende had ik een KVK-inschrijving. Maar dat stond eigenlijk tegen de tijd dat we gingen. Want dat onze jongste werd geboren, heb ik dat eigenlijk een beetje op een laag pitje gezet. Maar wel altijd die KVK-inschrijving aangehouden. Dus wat dat betreft had ik dat toen wel. Maar viel ik onder de kleine ondernemersregeling en was er niet heel veel...
aan de hand. Daarin,
actief daar gaande. Ja. Dus ik werkte toen eigenlijk voornamelijk als leerkracht. En mijn man was op dat moment directeur van een administratiekantoor. En we hadden daar ook aandelen in gekocht. En op dat punt dat we dachten dat we aan die wereldreis dachten... toen hadden we eigenlijk net extra geld vrijgemaakt om een groter aandeel in het bedrijf... een groter belang in het bedrijf bij te kopen.
Gespaard?
Nee. We hadden onze hypotheek gedeeltelijk overgesloten.
Oh, ja.
Ja, ja. Dus op die manier hadden we daar eigenlijk geld voor vrijgemaakt. En toen dachten we, en nu dan? Gaan we dat dan bijstorten? En dan heb je een groter belang in het bedrijf. En dan? En toen opeens hadden we dat allemaal geregeld. En toen voelde dat niet meer helemaal...
Een beetje zonde van het geld.
Ja,
bijna.
Toen dachten we opeens, en dan? Dan gaan we nog 5 jaar keihard knallen om... alles nog, nog hoger te komen of zo.
Ja, hoe nog zeg beter, je dat? Nog meer.
Ja, en weer een nieuwe auto. Misschien nog een keer verhuizen. Ja, waarom eigenlijk? En toen, toen zijn we gewoon een beetje gaan fantaseren samen over het idee om op reis te gaan. En er was nog wel best wel wat twijfel. Dus we hielden dat in het begin echt wel heel erg voor onszelf. En op een gegeven moment word je daar steeds enthousiaster van. En dan zie je opeens ook overal pakkende quotes. En
plaatjes die allemaal denkt, voor jou zijn.
Dus toen kwam wel het punt dat we dachten, we gaan er gewoon voor. Dat je weet niet hoe de toekomst eruit ziet.
Nee.
We moeten dat maar doen. Dus toen hadden we wel financiële ruimte, maar geen werkverplichtingen meer. En we wilden eigenlijk gewoon ervaren, hoe is het om dat een jaar op die manier te doen? Dus we hebben wel nog steeds een belang in dat bedrijf gehouden, maar we hebben gewoon niet
uitgebreid.
Ja, we hebben niet uitgebreid. We dachten, we gaan gewoon, ja.
Maar je werkte volgens mij ook als lerares nog op een school,
ja,
of niet?
Ja, opgezegd, baan opgezegd. En
gegaan.
Dus we zijn gewoon allebei, als twee werkelozen, hebben we de kinderen opgepakt en zijn we gegaan. Ja.
Maar jouw man, Arjan, die was directeur van dat administratiekantoor. Hoe heeft hij dat dan aangevlogen?
Ja, hij heeft ook gezegd, jongens, ik stop met deze taken. En dat met de andere bestuurders, met de andere mede-eigenaren eigenlijk besproken en gezocht naar vervanging. Ja.
Maar wel in de wetenschap dat hij dan daarna weer terug kon
komen? Nee, dat was niet echt zwart strak omlijnd op dat moment. Nee, eigenlijk was het de intentie om... we twijfelden eerst of we helemaal geen belang meer in het bedrijf wilden hebben. Maar uiteindelijk liep dat zo dat dat toch wel de beste optie bleef om dat wel zo te houden.
Ja.
Maar nee, hij had eigenlijk al wel vrij snel de intentie om daarna echt voor zichzelf iets te gaan opbouwen als we weer terug zouden komen. Dus,
dus inderdaad zijn werkzaamheden allemaal neergelegd, het belang wel gehouden.
Ja. En... maar hij was natuurlijk daar een van de zoveel die mede-eigenaar was. Dat het was voor een bepaald percentage. En hij wilde eigenlijk gewoon from scratch iets voor zichzelf opbouwen. Dus eigenlijk was al wel vrij snel het plan om dat bij thuiskomst weer te gaan
op die manier in te bouwen. Richten.
Ja. Ja.
Dus een jaar lang ligt er voor jullie klaar. Ja. Om de wereld te ontdekken.
Ja.
Uitgeschreven, baan, allebei opgezet. Ja. Nou, ik vind het allemaal hele stoere beslissingen die je hier zo op tafel gooit. Ja. Want heel veel mensen laten zich daardoor natuurlijk ook tegenhouden. Ja. En dan is het veiliger om maar de baan te behouden en eventueel de overwaarde te steken in het herinvesteren in het huis of iets anders. En maar die wereldreis als 80-jarige nog een keer te denken had ik maar.
Ja.
Maar jullie zijn gegaan. Jullie hadden besluit genomen. De omgeving erover verteld.
Ja.
Hoe reageerde die?
Die snapte er helemaal niks van. Heel veel... hoezo? Waarom heb je niet genoeg aan 6 weken in de zomervakantie? Gewoon heel veel... onbegrip. Ja, misschien wel een soort onbegrip. Ja.
Ja, die zouden dat niet zo heel snel zo'n groot bedrag neerleggen om...
Ja, zeker. Maar dat toen zeiden wij ook wel tegen elkaar van... ja, kijk, daarin onderscheiden we ons misschien al heel lang van... Of omdat we toch ook wel soms denken, waar anderen denken, speel maar op zee. Daar springen wij in het diepe. En dat hebben we eigenlijk ook altijd gehad met bijvoorbeeld het aankopen van huizen. Ja, wij hebben altijd gewoon gedacht, we gaan gewoon het maximale wat we aan hypotheek... Dat gaan we, doe maar.
Ja.
Weet je wel, die safe zone, die hebben we...
Ja, die hebben jullie niet.
Nee. Het is gewoon, als het glas al vol is, dan moeten we ervoor gaan. Ja. En dan springen we in het diepe en komt wel goed.
Ja. Dat. Nou ja, en het kwam goed, de reis.
Ja, zeker. Ja.
Waar begin je dan? Want je hebt een blank canvas.
Ja.
Hoe begin je dan met het plannen van een reis voor 3 kinderen en voor jullie zelf uiteraard?
Ja. We hebben de kinderen een hele stapel reisbrochures gegeven en een groot karton en gezegd... ga maar een moodboard maken. Knip maar uit waarvan je denkt, dat lijkt me leuk.
Dat ziet er leuk uit.
En niet dat we natuurlijk alles deden van hun moodboard. Maar dat,
om ze te betrekken. Daar maakte,
dat gaf wel meteen een bepaalde betrokkenheid bij ze. En zelf zijn we eigenlijk reisgidsen door gaan bladeren. We zijn eigenlijk begonnen met een overzichtje van wat is per seizoen de beste plek om naartoe te gaan. Want we wilden wel echt de zon achterna reizen eigenlijk het hele jaar.
Ja.
En zodoende zijn we eigenlijk... begonnen met een hele optimistische planning waar heel veel landen in stonden. Die we gaandeweg wel steeds hebben bijgeschaafd. Want 3 landen in een maand, dat is natuurlijk fantastisch. Maar een jaar lang, dat is gewoon intens met een gezin.
Ja, zeker weten. Dus dat hadden jullie ook allemaal opengelaten? Jullie hadden niet allemaal tickets al vooraf geboekt? En...
Nee, volgens mij, we begonnen in Dubai en daarna zijn we naar Singapore en Maleisië gegaan. Dat hadden we in ieder geval qua tickets wel vastgelegd. En daarna naar Indonesië, dat hadden we ook vastgelegd. En daar hield het eigenlijk op. We hadden een huis in Indonesië voor een maand. Maar alle kortere overnachtingen ertussenin hielden we een beetje open. En zochten we soms pas de ochtend van tevoren.
Ja, en welke landen hebben jullie uiteindelijk allemaal gezien?
Een hele rit. dus na Indonesië wilden we eigenlijk naar Australië gaan. Maar doordat we dus hadden gewacht met tickets boeken... waren opeens de tickets 3 keer zo duur als dat we... van tevoren hadden gezien. Dus toen moesten we even de plannen bijschaven. Dus toen zijn we vanaf daar naar Thailand en Vietnam gegaan. En toen vanaf Vietnam naar Australië hebben we de feestdagen in Australië gevierd. Nou, dat was natuurlijk ook fantastisch.
Ja, ja.
En het was daar op dat moment ook Australische zomervakantie. Dus we zijn met de camper over allerlei campings waar heel veel andere kinderen waren. En onze kinderen daar heel erg lekker met andere kinderen konden spelen. En hun Engels onwijs hebben ontwikkeld ook daardoor.
Ja, en, automatisch.
Ja, ja. Dat, en hoe snel ze dat dan leren, dat vond ik zo fascinerend.
Ja. En helemaal als een kind durft.
Ja.
Om maar gewoon ook fouten te maken. En mijn oudste is wel zo. Die begint gewoon te praten of het nou goed is of niet. Nou, dan wordt ze wel gecorrigeerd om iets te verbeteren. Gecorrigeerd, dat klinkt heel streng. Maar dan kan je het spelenderwijs natuurlijk een beetje leren. Maar mijn middelste, die wilde liever helemaal niks spreken totdat het perfect was. Maar dat duurde dus helemaal in baan. Ja. Duurde dat maanden. Dus uiteindelijk durfde hij zijn eerste zin een beetje te zeggen. En toen 3 weken later ging hij weer weg. Dus spelenderwijs is dat zo leuk om dan een kind te horen praten. Ja. Als dat kind het ook durft.
Ja, dat is het ook.
Ja.
En je merkt ook wat met kinderen onderling. Handen, voeten, gebrekkige. Ze vinden elkaar wel. En dat vind ik ook wel heel speciaal om te zien. Dat maakt ook eigenlijk niet uit waar ter wereld. Wij hadden bijvoorbeeld een zak Lego mee. En overal waar die zak Lego op tafel kwam, kwamen andere kindjes uit alle culturen. En dat ging gewoon lekker met elkaar spelen.
Ja.
Vond ik ook zo leuk om te zien. Ja,
kinderen die trekken heel makkelijk naar elkaar, naar elkaar toe inderdaad.
Ja.
Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder tijdens alle reizen.
Ja,
ja, nou,
dan mooi om te zien. Ja.
Ja, dat vind ik ook inderdaad. Nou, helemaal voor jou als juf natuurlijk. Super gaaf om te zien hoe snel dat Engels ontwikkelt.
Ja, zeker. Ja, en vooral in Australië. Ja, dat was natuurlijk wel heel toegankelijk ook om Engels met andere kinderen te spreken. En daarna gingen we naar Costa Rica en toen Brazilië.
Oh, wow.
Nou, daar was het Engels spreken iets minder toegankelijk.
Toen leerden ze Spaans.
Ja. Nou, Portugees, maar dat is een heel ingewikkeld taaltje in Brazilië.
Ja, in Brazilië, ja.
Ja. Maar dus daar zijn we toen geweest. Toen zijn we even een korte stop hebben we gemaakt in Nederland. Want het ging toen met mijn vader niet goed. Dus toen zijn we een klein weekje naar Nederland. En daarna zijn we naar Zuid-Afrika gevlogen. En daar hebben we een 4x4 met dubbele daktent opgehaald. En zijn we door Namibië, Botswana, Zimbabwe en Zuid-Afrika dus gaan toeren.
Jeetje.
Ja. En toen kwamen we, toen uiteindelijk Qatar en toen nog een rondje Europa en toen zat het jaar erop. Ja.
Wauw, ja, ik hoor nu al zoveel landen, Costa Rica staat ook nog heel hoog, maar helemaal de laatste die je nu noemt, Zuid-Afrika, dat is, die staat misschien nog wel bovenaan. Ja. Maar wat je nu zegt met een auto met daktent, of is dat dan een camper met daktent? Of is het echt zo'n 4x4, zo'n jeep?
Zeg maar, ja.
En een daktent erop.
Twee daktenten erop, ja.
Oh, twee?
Ja.
Vond je dat niet ontzettend spannend in dat soort landen?
Enerzijds wel. En ik vond denk ik vooral in Botswana gewoon het feit dat er nergens hekken staan wel heel spannend. Qua dieren.
Qua dieren dan voornamelijk.
Ja. Ja, ik zag al helemaal een olifant dwars over die auto heen lopen. En ja, een leeuw gewoon de hele open scheuren.
Ja,
en zo.
Ja.
Maar dat is allemaal niet gebeurd gelukkig.
Maar en qua criminaliteit dan? Want ik zie hier echt nog wel. Ik probeer ook altijd heel optimistisch in te zitten. Maar inmiddels weet ik dus ook dat helemaal bij Afrika, dat heel veel mensen, dat er zoveel bezwaren worden opgegooid alleen door je omgeving, dat het mij toch echt wel een beetje aan twijfelen zou brengen. Dan helemaal in zo'n, kijk, zit je op een resort of in een hotel of in een appartement of zo, dan voelt het toch wat veiliger inderdaad dan van die daktenten.
Ja, maar dat is wel, in Zuid-Afrika kampeer je eigenlijk echt alleen op echt campings. Met beveiliging, hekken eromheen. En dus als je in Zuid-Afrika kampeert, dan zit je echt op een beveiligd afgesloten terrein.
Ja.
Ja, en wat wij bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, het liefst niet in het donker over straat en zeker niet te voet. Ja, dat weet je als je daar naartoe gaat. Maar verder, en ook wel soms een beetje je vooronderzoek doen. Kijk, er zijn bijvoorbeeld bepaalde poorten bij Kruger die je beter niet kan nemen. En wij zaten tussen twee poorten in, maar wij wisten ook heel goed, die kunnen we wel nemen en die niet. Dat hadden we wel vooraf een beetje uitgezocht, maar uiteindelijk.
Dan heb je het over toegangspoorten.
Ja, dus om het natuurpark. Want wij zaten de laatste maand in een huis. In een, ook een soort, het leek een beetje op een vakantiepark. Het heet Marlott Park en het is een soort, het wordt ook echt door een hek afgesloten. Maar er zit geen hek tussen dat park en Krugerpark. Dus er lopen daar dus wel, giraffen, zebra's lopen daar rond. En lopen dus ook gewoon rond je huisje. Dat is wel echt heel tof.
Wauw.
Ja. Maar dat is bijvoorbeeld een heel veilig, bijna westers georiënteerd enclavetje daar.
Ja.
En dus daar hebben we een maand een huis gehuurd. En vanaf daar konden we dan met de auto naar Krugerpark. Waren we binnen 20 minuutjes bij de toegangspoort. En konden nog een aantal keer per week door het Krugerpark op safari.
Wauw, wat gaaf zeg.
Dus de laatste maand hebben we niet in de tenten geslapen. Toen waren we ook wel weer toe aan wat comfort.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar dit is wel een manier van reizen in zo'n daktent. Ik denk dat ik mijn vriend, dat Roderick hier ook nog wel dan voor zou kunnen charmeren. Want die ziet dat echt als avontuurlijker dan dat kan je bijna niet reizen. En dat jij dat dan hebt gedaan met 3 kinderen. Want zaten dan de 3 kinderen in tent A en
dat hadden we eerst bedacht. Maar toen merkte ik toch dat als er dan s'nachts eentje onrustig of wakker... Ik denk, dan moet je dus trappetje af, trappetje op. Was niet handig. Dus we hebben ons uiteindelijk verdeeld over de tenten. Dus in de ene tent sliep mijn man met de oudste 2 kinderen. En in de andere tent sliep ik met onze jongste. Want die sliep in zo'n Derian tentje.
Oh ja.
En dat was op een gegeven moment ook een beetje zijn veilige basis geworden of zo. Dus die hadden we opgeklapt in die daktent. Dus dat, op die manier was het een soort beetje tetrissen zo met elkaar. De een bij het voeteneind van de ander en een beetje zo puzzelen. En dat
ging prima.
Ja, dat ging eigenlijk prima. Maar nou moet ik wel zeggen, we hebben niet maanden aan één gesloten in die tenten geslapen. We hadden dan bijvoorbeeld een aantal campings of een aantal plekken in de natuur. Dan hadden we weer een weekje in een stad een Airbnb gehuurd.
Ja, en dan stond de auto gewoon voor. Want het was wel steeds dezelfde auto die die periode
en die hadden we voor 90 dagen gehuurd. Dus daarom was het ook, of misschien of zelfs 100 dagen. Daardoor was het ook op zich, hadden we relatief zo weinig per dag betaald voor die auto. Dat het ook niet erg was om er af en toe niet in te slapen.
Ja, inderdaad. Dat je niet denkt van, wat zonde van het geld. Dat die auto dubbele, daar nu, als je dan zelf in een luxe hotelkamer zit.
Ja.
Maar het klinkt best wel primitief. Want hoe kook je dan in zo'n...
Op zo'n brandertje, zo'n pitje of op de barbecue.
En dat ging helemaal...
Het
is best wel lang.
Ja, is het ook. En het was wel gewoon altijd een beetje makkelijke kost. Hè? Gewoon een gebakken eitje met pesto pasta of zo. Het waren geen hele culinaire hoogstandjes. Maar, en ook op heel veel campings hadden ze ook wel een restaurantje. En dat was ook gewoon prima. Dus dat wisselden we wel een beetje met elkaar af.
En hoe hebben jullie dan die hele reis door Afrika... Is het ook gewoon heel veel inlezen waar je wel of niet moet zijn? Of volg je andere mensen die als inspiratie?
Nou, wat in Afrika eigenlijk en vooral Namibië, Botswana wel een beetje anders is dan met de rest van de wereld, is dat je daar heel veel campings niet echt kunt googlen. Dat is gewoon niet zo digitaal. Ja. Dus er zijn van die hele dikke boeken van Tracks for Africa en die hebben dan daar alle campings in opgenomen, maar bijvoorbeeld ook alle wegenkaarten, alle routes. Want het is gewoon daar digitaal nog niet zo ver als bij ons. Dus dat.
Dus op die manier met dat boek.
Ja, dus echt een beetje oldschool. Maar dat was juist ook wel weer heel kneuterig en heel leuk om op die manier gewoon weer ouderwets met een wegenkaart te kijken waar moeten we heen. Ja.
Dat klinkt echt geweldig. Ja. Want de sterrenhemel daar, dat is natuurlijk
mega.
En dat je dan daar bent en daar zie je gewoon miljoenen sterren per avond.
Ja, en dat wendt nooit. Dat blijft elke dag... En elke avond zo'n vuurtje stoken voor je tent. Ja, dat is gewoon heel bijzonder.
Ja, hoe vonden de kinderen het?
Die vonden dat gedeelte het allerstomst. Ja.
Wat?
Ja, die safaris, de hele tijd in de auto.
Echt?
Ja, vonden ze het allersaaist. En ze konden... dan stonden we op campings en dan was het... Ja, maar dit zijn grote mensencampings. We kunnen hier niet... Heel vrij spelen. Ja, dat was natuurlijk, er zaten ook gewoon dieren. Dus we moesten ze soms ook best wel dicht bij de auto houden.
Ja.
En ze dachten, er zijn hier geen... we kunnen hier niet spelen. We moeten de hele tijd dichtbij blijven. Dus zij vonden dat... Het gewoon,
Dat
vonden
verrassend.
Ze het allersaaist van de hele reis. Die op een gegeven moment, die safaris kwamen hun neus uit.
Weer een giraf.
En alles uit de kast getrokken met, dus die schoolse opdrachten van, vandaag gaan we dan eens goed letten op de giraf. Of had ik weer een tabelletje gemaakt dat ze moesten turven elke keer als ze een dier zagen. En we hadden allemaal podcasts gedaan voor ze. Maar op een gegeven moment dachten ze, we hebben het wel gezien. Ja.
Ja, dan zitten ze ook misschien te veel in hun eigen bubbel. Ja. Te veel met hun eigen broertjes en zusjes of zusje. Dat gewoon een beetje te saai werd.
Ja, en
zo,
ook gewoon wel uren in de auto zitten. Dat is natuurlijk wel, op safari gaan is gewoon...
Dan kan je er niet heel even uit om te picknicken.
Dus dat hadden ze op een gegeven moment wel een beetje gezien.
Maar dan is het wel jullie uitdaging om het gezellig te houden.
Ja.
Want dan zit je wel 24/7 met elkaar in een klein huisje. Nou, het is niet eens een huis, het is gewoon een rijdende accommodatie eigenlijk waar je in zit. De kinderen kunnen zich dus buiten niet voldoende dan op dat moment vermaken. Hoe ging je daar dan? Soms word je dan toch ook gewoon helemaal gek van elkaar, of niet?
Dat wel. Maar dat was ook wel de reden dat we steeds tussen een aantal campings in... hadden we dan bijvoorbeeld weer een week een ruime Airbnb geboekt... waar ze gewoon naar hartelust Lego konden bouwen. En waar ze gewoon ja, in een wat westerse stadje waar ook speeltuintjes waren. Of misschien een keer een indoor gebeuren of zo. Dus daarin, die afwisseling was gewoon wel heel fijn. Dat we soms ook gewoon het huiselijke, gewoon lekker op je eigen kamer spelen.
Ja.
Daar waren ze overal ter wereld af en toe wel aan toe. Dus dat hebben we ook wel... en wij zelf waren ook overal ter wereld er wel aan toe om gewoon weer een keer een stamppot te koken. En gewoon s'avonds een keer op de bank te zitten. Ja, en dan zeggen mensen wel eens, moet je daar nou naar de andere kant van de wereld voor? Nee, natuurlijk niet. Maar juist dat met elkaar zijn en die rust in de gewoon ook aan de andere kant van de wereld een keer koekjes bakken of slijm maken.
Gewoon het huiselijke, gewoon het gezinsleven. En dan maakt het niet uit of dat in Nederland is of... Dat gevoel, dat wil je gewoon overal mee naartoe nemen, inderdaad.
Ja.
En voor jullie was het dan ook weer, als jullie dan in zo'n, na wekenlang met zo'n daktent, dat je dan weer een normale badkamer had.
Ja, nou dat, even lekker douchen allemaal, ja.
Ja, dat hadden wij heel erg in Nieuw-Zeeland. Toen waren wij 4 weken met een camper. En toen waren we het zo zat, gewoon met elkaar in zo'n kleine ruimte.
Ja.
En toen hebben we inderdaad die camper gewoon voor een resort gereden.
Ja.
En die mensen die keken ons echt aan alsof we een soort van verwilderde mensen waren. Nou, toen zagen we inmiddels misschien ook wel uit naar die 4 weken camper. Maar toen hebben we er gewoon zo'n... We kregen ook nog een upgrade. Dus we zaten in een appartement. Nou, dat was denk ik 18 keer groter dan die camper. We hadden gewoon die camper in 2 van die badkamers kunnen schuiven.
Heerlijk, ja.
Dat was zo luxe.
Maar gewoon even weer comfort en zo. Ja,
ja, dat was echt... Dat was echt heel erg fijn. Maar toen kwamen jullie dus uiteindelijk na Afrika dus.
Ja.
Weer thuis.
Ja, uiteindelijk via Qatar kwamen we thuis. Zijn we een paar dagen thuis geweest. Hebben we, alsof we nog niet genoeg daktenten hadden gehad. Een daktent op onze eigen auto laten zetten voor 3 weken. Hadden we gehuurd.
Ja.
En toen zijn we door Europa nog een toetje toe gaan doen.
Maar toen zaten ze dus met z'n 5-in-1 daktent.
Ja, klopt. Ja.
Wauw.
Ja.
Dat is ook wel intensief.
Ja, en dat was ook, we hadden het wel een aantal keren eerder gedaan, ook binnen Europa. Maar we merkten wel, de oudste, die was inmiddels bijna 9.
Ja.
Ja, het werd wel een beetje krapjes.
Ja.
En we waren met een beetje zo de circusartiesten van de camping. Dat iedereen, wow, hoeveel komen er? Ja, precies. 1, 2, 3, 4, 5. Huh?
Komt er nog een 6?
Ja. En dat je ook gewoon, maar het is ideaal. Je parkeert je auto, je klapt hem uit en je staat er. Maar het is wel natuurlijk, je moet wel mooi weer hebben. Want anders heb je... Je hebt geen binnenruimte natuurlijk waar je even kunt zitten.
Nee, dan moeten ze op de achterbank een spelletje spelen bijvoorbeeld. Ja. En nou, na die reis, dus tenminste, dat was dan een soort van toetje, nog een soort van vakantie eraan geplakt.
Ja.
Toen kwamen jullie dus wel echt thuis.
Ja.
Toen was het op een gegeven moment achter de rug.
Ja.
En toen?
Ja, toen hadden we een gebroken hart.
Ja.
Ja. In het begin word je heel erg geleefd. En is het fijn om iedereen weer te zien en weer te spreken. En weer water uit de kraan te kunnen drinken. En allemaal dat soort kleine dingetjes waardeer je dan heel erg. En je neemt je natuurlijk van alles voor. Van, we waren zo relaxed op de reis. Dat gaan we vasthouden. En we gaan meer tijd voor ons gezin inplannen. Onze agenda leger houden. Nou, dat lukt je een paar maanden. Nou, nog niet eens. Misschien een paar weken om vast te houden. En dan...
Ja,
zodra je in Nederland bent, ben je zelf ook weer die gehaaste Nederlander die je altijd al was.
Dan moet je gewoon weer meegaan in het ritme natuurlijk.
Ja, en toen kwam echt wel de afgelopen maanden dat we dachten, we hebben heimwee. Niet naar een plek, maar gewoon naar die levensfase. We willen dat nog eens. We willen daar meer van, want dat was gewoon zo speciaal. Het deed in het begin zelfs gewoon een beetje pijn om onze eigen foto's terug te kijken. Dat we dachten, dat zit erop.
Heel
herkenbaar. Dit doe je maar 1 keer in je leven, dacht ik toen nog. Ja, nee. We gaan het gewoon weer inrichten. En we zien wel waarheen, hoe lang en wanneer we terugkomen en wanneer we dan weer gaan.
Ja, ja. En dan dit keer kan jouw man dus werken op afstand.
Dus dat scheelt wel.
Ja, ja.
En we hopen natuurlijk ook allebei met onze bedrijven die we nu opzetten dat we... Ja, dat we daarin wel op afstand ook geld kunnen verdienen. En,
En dat vind ik dus wel leuk. Want jij kwam terug en toen ben je dus wel weer het onderwijs heel even ingegaan. Maar volgens mij was dat echt heel even.
Ja, 3, 4... Ja, na 3 maanden of na 2 maanden rond de herfstvakantie dacht ik echt... Wat ben ik aan het doen? Ik ben dit niet meer. Ik word hier niet meer gelukkig van. Ik wil iets doen waar ik 1000% achter sta. Waar ik alles in kwijt kan wat ik wil. En toen ben ik me een beetje gaan verdiepen van wat zou ik dan willen. En ook wel in mijn achterhoofd, wat kan remote? Want dat, toen begon het ook wel te kriebelen dat we dachten, hoe gaan we dat
nog een keer
de rest van ons leven invullen, zeg maar.
Ja.
En toen, toen ben ik begonnen aan een studie grafisch vormgeven. En toen dacht ik, het kostte me gewoon veel energie om naar mijn werk te gaan. Op een gegeven moment dacht ik, nou, dan moet ik gewoon mijn baan opzeggen. In het diepe springen en iets voor mezelf gaan opbouwen. Dus daar ben ik nu druk mee bezig.
Ja, en dat is dus natuurlijk ook wel weer gaaf dat je dan opgeleid bent als lerares. En dat je dan echt even goed bij jezelf te raden gaat. Oké, dit is het niet meer.
Ja.
Hoe ga ik het voor elkaar krijgen dat ik iets ga doen wat ik én leuk vind. En dus remote kan gaan doen. In plaats van dat je maar denkt, dit is het.
Ja. Want zo ben ik nou eenmaal opgeleid.
Ja, exact. Ja. Maar je bent dus even kritisch opnieuw ben je om de tekentafel gaan zitten. Nou, ben jou dus bijna letterlijk, want je bent grafisch vormgeven met creatieve en tekenen en logo's ontwerpen. Alles met het oog op de toekomst om het makkelijker te maken om weer op pad te gaan.
Ja.
En kijk, als je nu die eerste stappen niet zet, waar sta je dan over 5 jaar? Dan ben je nog precies op hetzelfde punt.
Dat is het, ja.
En als je nu dus inderdaad wel tijd investeert in die opleiding en geld investeert in die opleiding, dan wie weet waar je dan over 5 jaar staat.
Ja, dat is het ook. Ja.
Dan kan je gewoon wereldwijd... Ja, exact. Maar het begint wel allemaal met dat...
Met een kleine eerste stap, ja.
Dat is het ook. Dat vind ik dus wel echt heel erg gaaf, dat je dat dus...
Ja.
En je baan hebt opgezegd, omdat dat dus blijkbaar een veel te grote energy drain was. Dus die moest opnieuw afscheid van je nemen.
Ja.
Was het dezelfde school?
Ja, en dat is, ik kwam daar en toen dacht ik, hetgene wat ik het meest gemist heb het afgelopen jaar zijn mijn collega's.
Ja.
Zo'n leuk team. En ik dacht, maar dat is niet de reden om ergens te blijven werken natuurlijk. Als de inhoud van het werk gewoon, dat je dat niet meer voelt. En ik weet niet of het nou is dat ik ben veranderd of onderwijsland of alles bij een beetje. Maar ik dacht het,
ja, het is gewoon niet meer dat leven wat je dat hele jaar hebt kunnen leven op reis. En dat zal zo meteen natuurlijk wel... Kijk, als jij leuke opdrachten krijgt om logo's te ontwerpen, dan moet je natuurlijk ook weer tijd voor jezelf hebben. En niet alleen maar aan de scholen van de kinderen,
dat
zeg
is ook,
maar.
Ja.
Want die kinderen zijn nu dus weer op school. Gaan jullie hetzelfde nu weer uitschrijven?
Ja, we zijn er nog een beetje over in overleg. Om te kijken of misschien flexieschool een optie is waarbij... Ja, we samen met de school kijken of we dat onderwijs kunnen inrichten op afstand. En hoe vaak is het dan nodig voor ons om terug naar Nederland te komen en voor hoe lang. Maar het is zeker wel een mogelijkheid die we overwegen. Ja, en we hebben ook nog een tijdje gedacht van, ik ben leerkracht, dus we zouden een B3 school op kunnen richten. En mag je dat dan ergens anders ter wereld doen? En zo. Dus we zijn wel alle mogelijkheden een beetje aan het verkennen.
Ja.
Maar die escape van uitschrijven blijft natuurlijk altijd wel een optie die je achter de hand hebt.
Ja.
Als alle andere opties niet kunnen. Maar dat is voor ons... Ja, onze jongste die heeft een beperking. En daarom is het voor ons... blijven we het liefst wel in Nederland ingeschreven. Omdat het gewoon qua voor hem fijner is om in Nederland verzekerd te blijven. En zoals een particuliere zorgverzekering sluit wel wat dingen uit voor hem. En ook gewoon qua indicaties die hij bij de gemeente heeft. Het is gewoon fijn als dat allemaal wel... Ja, dat boekwerk wel gewoon in stand blijft. En we dat niet overhoop halen door weg te gaan. En het uiteindelijk... Weer vanaf vooraf aan moeten...
Ja, maar dus... dan heb je ook nu natuurlijk aangewezen mensen die jullie verhaal kennen. Of die jullie zoontje goed...
En hij heeft bijvoorbeeld nu een indicatie voor Heliomare om daar onderwijs te volgen. Ja, het is natuurlijk wel fijn als dat allemaal gewoon
blijft
voor. Ja. Want dat maakt ook wel een beetje dat we denken, er komt een dag. Dan is echt Nederland weer 100% onze basis.
Ja.
Want daar zijn alle faciliteiten voor hem.
Ja.
En dan...
Ja, want jullie zien dus inderdaad wel Nederland als basis. Jullie denken niet, wij worden wereldburgers en we zien maar waar we eindigen.
Nou ja, wij zeiden ook ooit, wij gaan 1 keer op wereldreis, want dat doe je eens in je leven.
Ja.
En nu plannen we toch om weer langer ver weg. En dus zeg nooit nooit. Maar het is gewoon de fijne basis die in Nederland is. En gewoon het onderwijssysteem, ook als de kinderen straks gaan studeren in de toekomst. En gewoon het hele sociale vangnet. Dat is natuurlijk echt een goud geregeld in Nederland. En daar, dat is wel, als je dat ergens in het buitenland wil creëren, dan moet je zelf daar gewoon heel veel geld voor neerleggen om dat in te kopen.
Ja. Ja.
Ik bedoel, je hebt natuurlijk de meest fantastische internationale scholen, maar dat is ook, daar moet je ook flink geld voor neerleggen.
Ja, zeker weten.
Laat staan, als het voor een special needs kindje is, dan ben je helemaal op een heel klein
handje mensen. Ja, precies. Ja. Want hij is nu 3.
Ja. Ja.
En hij zou dus ook naar speciaal onderwijs gaan.
Klopt. Ja.
Maar dan kan het natuurlijk ook wel weer heel fijn zijn dat jij hem zometeen met worldschooling... Nou, jij kent je kind natuurlijk het beste van iedereen. Dat je hem daarin helemaal kan begeleiden van A tot Z.
Ja, ergens wel. En ik denk ook altijd een beetje... Kijk, hij heeft nu zo ontzettend veel mooie therapieën daar. En goede begeleiding op de groep. Maar hij blijft natuurlijk altijd gewoon een bepaalde marge hebben waarbinnen hij zich kan ontwikkelen. En ik hoop dat we dat ook... Dat wij al die therapieën door kunnen zetten op reis. En daarin hem nog steeds binnen die marge verder te kunnen
helpen.
Ja. Hoewel ik het wel echt gewoon hoe liefdevol hij daar terecht kan. Ja, dat ga je ook niet ergens anders ter wereld vinden.
Nee.
Dat is natuurlijk ook weer zo. Dat is zo uniek hoe dat in elkaar zit.
Ja. Dus dan... Want het is voor de volgende reis is het ook niet de bedoeling dat je de kinderen naar school stuurt. Toch?
Dat nou, dat naar school gaan. We twijfelen een beetje. We denken er nu aan van... kan het wat zijn om ze bijvoorbeeld wel enkele maanden naar een school op Bali te laten gaan? Of is er een constructie mogelijk dat ze daar bijvoorbeeld 2 dagen per week naar school gaan? Dus we zijn dat allemaal nog een beetje
aan het uitvogelen. Ja. Want jullie reis begint dan dus inderdaad in Bali. En heb je enig idee hoe lang jullie daar blijven of wat er nog meer...
Nou ja, ook allemaal verschillende ideeën. Dat is momenteel ook echt... Zijn dat allemaal hersenspinsels bij onszelf? Dat we denken, mijn man die moet wel tussentijds een aantal keer terug naar Nederland. Dus dat is wel een beetje een afspraak. Hij mag het werk remote doen, maar wel dat hij eens per 4 tot 8 weken ergens een keer 1 of 2 weken terug gaat.
Ja.
Dus dat wel. Dus dan is het enerzijds heel erg fijn om Bali als basis te hebben om van daaruit te werken. En ja, visumtechnisch moeten we waarschijnlijk ook na 2 maanden Bali een keer uit om er weer in te mogen.
Ja.
Dus we dachten, nou, misschien is het leuk om dan voor 2 weken Vietnam mee te pakken. Of misschien wel Australië. Of een beetje regentechnisch te kijken. Ja. Stel dat we wel wat langer blijven, kan natuurlijk ook op een gegeven moment de Filipijnen, Sri Lanka. Ja, we hebben nog een hele lijst waar we heen willen.
Ja, dat
we zijn nog lang niet klaar.
Nee, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Want op Bali zijn jullie dan al geweest. Ja. Wat mag er absoluut niet ontbreken in de volgende reis?
Uiteindelijk willen we heel graag wel ergens volgend jaar naar de Filipijnen en naar Sri Lanka. En of dat nou is met een tussenstop in Nederland eerst of dat we aan 1 stuk doorgaan, dat weten we nog niet. Maar de Filipijnen en Sri Lanka staan wel echt hoog. Ja, en we willen eigenlijk heel graag meer van Zuid-Amerika zien. Dat is reistechnisch natuurlijk. Kunnen we beter eerst Azië clusteren en dan later een keer Zuid-Amerika clusteren.
Ja, precies. Ja. Want daar begon volgens mij ook... Ooit jullie reizen toen jullie nog met z'n tweeën waren, toch? Dat jullie eerste verre reis was ook al naar Amerika.
Ja, klopt. Ja. De eerste verre reis, ik vond reis altijd een beetje... Want daar begon je natuurlijk
mee. Ja, precies. Ja. Als 20-jaar vond je het wat spannend.
Ja, en ik dacht ook echt... Ja, ik was gewoon altijd heel comfortabel met lekker door Europa, lekker op de camping. Dat was mijn vakantie altijd. En toen op een gegeven moment... hadden we het erover van, zullen we een keer een verre reis maken? En zei ik ook,
Arjan kwam daar mee.
Ja. En ik zei, ik zou dat wel willen, maar wel echt naar iets westers, hoor. Want anders word ik daar heel, ik zag iedereen wel plaatjes van Azië en zo. Dacht ik, dat spreekt me helemaal niet aan, dat is niks voor mij. Dus toen zijn we naar Amerika geweest. En die rondreis beviel zo goed, dat we het jaar daarna weer gingen, maar dan een ander gedeelte. En toen werd ik zwanger van onze eerste kind. En toen zei iedereen, dan zal het nu wel klaar zijn. Hè? Die ga je echt niet zo ver meenemen.
En wat doe je een kind aan?
dat doen we dus wel een kind aan. Want toen hij een maand of 8 was, zijn we weer gegaan. En toen kwam ook voor de eerste keer het idee van, wat nou als we hier echt langer kunnen blijven, kunnen wonen, kunnen werken. Dus toen hebben we wel een aantal jaren geprobeerd om een green card visum te krijgen voor Amerika. Maar elke keer werden we uitgeloot. Dus toen dachten we nou...
Maar dat gaat echt met een loting?
Echt een loterij, ja.
Oh?
Ja.
Want hoe lang mag je er dan zitten met een green card?
Heb je gewoon echt een verblijfsvergunning.
Oh, op zo'n manier.
Ja, en anders mag je... ik weet niet eens hoe lang exact. Maar in principe... Ja, dan mag je er sowieso natuurlijk niet werken en niet wonen. Als je geen verblijfsvergunning
hebt. Dan mag je alleen maar rondreizen voor 3 maanden.
Ja, dan mag je echt toerist zijn. Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies.
Oké.
Ja, dus toen... maar goed, dat werd het elke keer niet. Dus die hele American Dream hebben we een beetje laten varen. En toen dachten we op een gegeven moment... werd onze tweede geboren. En mooi huis gekocht, nieuwe auto. Helemaal dat leventje dat we dachten... Nou, gingen we lekker op reis, gingen we ook wel naar anderen. Toen dachten we, laten we ook eens naar Kaapverdië gaan of naar Zuid-Afrika of naar Dubai. En ja, dat reizen smaakte eigenlijk wel naar meer. Dus we hadden helemaal een beetje zo bedacht, nou, we gaan gewoon elke schoolvakantie weg. Hè? En we wonen lekker, we hebben een lekker leventje hier. En toen werd onze derde geboren. En toen eigenlijk tijdens de zwangerschap werd al bekend van zijn beperking. En toen, toen dachten we al van ja, hoe ziet ons leven er straks uit? Er werd niet echt een diagnose gesteld. Ook niet 100% garantie dat het goed of niet goed was. Dus dat was wel
best wel spannend.
Ja, ja. En toen zaten we ook nog in die hele coronabubbel. Dus dat, toen lag het leven echt een beetje stil. Ja. Ook echt een resetmoment van ja, hoe ziet ons leven er nu uit? Wat missen we en wat vinden we eigenlijk belangrijk?
Ja.
En toen, dat hij anderhalf was, toen zijn we eigenlijk concreter gaan nadenken over die wereldreis. Want die hadden we altijd wel op het
ooit
bucketlistje staan. Van misschien over 10 jaar, want we zijn nu aan het opbouwen. Ja, mijn man was natuurlijk aan het opbouwen in het bedrijf. En we hebben net een nieuw huis. En toen uiteindelijk dachten we, we weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Het is niet zo maakbaar als dat wij altijd dachten.
Nee. Ja, en daar werden jullie extra van bewust door de beperking van de jongste.
Ja, zeker weten. Ja. Ja, en toen dachten we ook van, we hadden natuurlijk ook niet echt een prognose. Hoe gaat hij zich ontwikkelen? Een baby of een peuter met een beperking, die neem je toch iets makkelijker mee dan misschien een 10-jarige of een 12-jarige. Of we weten niet wat hij nodig heeft op dat punt. En hoe de zorgzwaarte voor ons is op dat moment.
Ja.
Dus dat maakte ook wel dat we dachten, dat ooit, die toekomst, die ziet er voor ons misschien heel anders uit.
Ja.
Dus dan moeten we nu maar gewoon de regie pakken waar we kunnen.
En, dat vind ik wel heel erg stoer gedacht. Ja. Om op die manier, in plaats van maar af te wachten van hoe het zich zal ontwikkelen, er echt bewust van te zijn van maar misschien over 5 of 6 jaar, als we niet weten hoe hij zich gaat ontwikkelen, dan kunnen we misschien helemaal nergens meer heen. Dus laten we dan maar nu
dan
doen.
Maar doen.
En
dat was soms ook best wel confronterend, hoor, omdat wij gingen, toen was hij 2,5 en hij liep toen bijvoorbeeld niet. Ja, en dat was wel in Azië. Ah, the boy has to walk. Weet je wel. Dat was best wel, we moesten wel uitleggen van hij kan nog niet lopen. En dat was daar wel, dat is daar niet zo toegankelijk en bekend als dat het bij ons natuurlijk is. En afgezien van het feit dat er ook heel veel plekken helemaal niet buggy-proof zijn. Dus dat
hou op.
Ja, dan liepen we over de Gili's met hem echt een uur op onze arm om beurten. Dat we ook wel echt af en toe een beetje dachten van, wat is dat zwaar? En wat is dat eigenlijk confronterend om te merken van, dit is dus ook wat het inhoudt om een kindje te hebben met een beperking.
Hadden jullie geen dragen?
Toen niet. En toen kwam mijn moeder uiteindelijk bij ons op bezoek in Thailand. Zei ik, mam, wat er ook gebeurt, trek mijn hele garage overhoop. Je moet die draagzak vinden, want die moet hierheen komen. Ja. Want dit is geen doel. En kom maar niet met een koffertje, maar kom met een backpack voor jezelf.
Ja.
Want wij hadden natuurlijk zelf wel backpacks, maar goed.
En zij heeft jullie dus opgezocht?
Ja, klopt. Ja.
Dat is wel echt heel erg gaaf. Want je laat natuurlijk ook een jaar lang laat je eigenlijk je familie achter.
Ja.
En vrienden, die kunnen je nog veel succes wensen en af en toe met FaceTime. Maar opa's en oma's is natuurlijk wel echt een ander verhaal.
Ja, dat vond ik ook wel best wel lastig. Vooral toen eigenlijk het tweede half jaar van de reis het steeds slechter ging met de gezondheid van mijn vader. Toen dacht ik, wat is nou het moment om dan terug naar huis te gaan of niet? En dat was gewoon zo lastig inschatten.
Ja.
Dus toen hadden we wel besloten om uiteindelijk wel via Nederland te gaan. Maar we hadden bijvoorbeeld ook allemaal Airbnb-boekingen al in ons huis
natuurlijk.
Staan. Weet je? Dus het was ook van, gaan we die dan afzeggen met alle risico's? Het was gewoon zo onzeker, ook op afstand. En hier was het natuurlijk nog onzekerder met hoe het allemaal liep met mijn vader en hoe mijn zusjes en mijn moeder dat moesten dragen.
Ja.
Maar op afstand was dat ook gewoon een heel lastig, wel dagelijks topic op dat moment. Dus dat gaf wel rust dat we uiteindelijk toen via Nederland zijn gegaan. Dat we gewoon een klein weekje ook gewoon elkaar weer even konden zien, weer even knuffelen. En toen toch verder gereisd, ook met het idee van, je kan toch niet in de toekomst kijken. Dus laten we het maar aankijken.
Ja. Ja. En was dat altijd al het idee om af te sluiten met een rondje Europa?
Nee, we hadden eigenlijk niet echt een idee. We hadden eigenlijk het idee toen we in Zuid-Afrika aankwamen, we blijven hier tot het einde van de zomervakantie. Maar toen bleek dat het visum voor 90 dagen, dat zeg maar de aangrenzende landen over land overgaan, telt niet als het land uitgaan.
Oh nee.
Dus we moesten. Nee, dus we moesten.
Het continent verlaten.
Ja, of echt per vlieg. Ja, het telde gewoon niet als we over land zouden reizen. En is dat zo? En wij nog allemaal dingen opgezocht. Nee, het mocht echt niet. Dus toen hadden we wel eigenlijk een einddatum in Afrika.
Ja, ja.
Dus toen hadden we gekeken van, nou ja, als we dan een week Qatar doen, want dat was eigenlijk toch al handig qua overstap, dan komen we precies aan in 5 dagen dat ons huis niet verhuurd is. Dan kunnen we even in ons eigen huis auto herinpakken, spullen pakken voor het kamperen. En vooral ook omdat de kinderen die campings in Afrika, nou ja, dat vonden ze ook een beetje saai. Dachten we, laten we dan lekker ook voor die kids op van die enorme, lekker kinderrijke campings met animatie.
En glijbanen.
Laten we daar
en,
lekker.
Disco's.
Ja, precies. En laten we daar lekker afsluiten. En dat was eigenlijk ook heel lekker, want ze gingen lekker hun eigen gangetje. En het was voor ons ook weer een eerste stapje terug in het integreren in Nederland. Met zoveel Nederlanders om ons heen.
Ja. Dus ja, inderdaad. Daar was gewoon weer zo'n Nederlandse.
Zo'n Hollandse
vibe. Ja, precies. Ja. Ja. En ook vervolgens weer in Nederland om erachter te komen. Dit gaan we dus nog een keer doen.
Ja.
Door wie laat jij je inspireren? Want jullie hebben natuurlijk best wel allebei een bijzondere mindset, zeg maar. Ja, ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Maar hoe durven jullie steeds weer die stappen te nemen en uit te schrijven? En hebben jullie, of heb jij andere accounts die je volgt? Of?
Nou, ik volg sowieso wel een aantal andere mensen die op reis zijn. Waarvan misschien bijvoorbeeld de bekendste is de Bucketlist Family in Amerika. Oh, ja. Nou, die zijn natuurlijk. Die zijn ooit begonnen met het wereldreizen maken met kinderen. En dat is natuurlijk wel, die laten zien, het kan.
Ja.
En dat, er zijn uiteindelijk kwam ik er dus achter. Want voordat wij op reis gingen, maakte ik een Instagram-account aan om alles rondom die reis bij te houden. En toen kwam ik erachter dat er dus gewoon een hele digitale soort van community is met allemaal gelijkgestemden. Ja. Wauw, er ging een wereld voor me open. En daar heb ik ook zoveel leuke contacten aan opgedaan. Ook tijdens het reizen, dat je met elkaar mee kan denken. En
grappig is dat, hè?
Ja, mega. Ja. Mega. Ja, vond ik zo leuk.
Er gaat echt een wereld letterlijk voor je open. Ook een online wereld gaat er open. Eigenlijk toch wel met Instagram.
Ja.
En waar ik me in eerste instantie toch ook nog wel een beetje aan het verzetten was tegen dat social media, merkte ik toch ook wel dat ik zoveel inspiratie kreeg via dat platform. En het is niet alleen maar het volgen van andermans leven, maar het is vooral, dat vind ik echt super interessant. Dat wil ik ook wel in mijn leven. Of, die zitten nu daar met 3 kinderen. Oh, of jullie dan. 2 daktenten op je auto.
Kan,
dat kan dus echt. Ja.
Ja, maar dat is, maar ik hoorde dat jou ook zeggen in een eerdere opname van een podcast. Dat je dat over social media, dat jij eerst dacht, ik ga er
af.
Ja, en dat je toen toch wel merkte, dit levert ook gewoon een bepaalde digitale bubbel op. Waarin je ook gewoon in een soort van, met gelijkgestemden van elkaar kan leren, inspireren. En op die manier ook hele leuke contacten opdoet. En dat heb ik ook wel heel erg gemerkt toen wij op reis waren.
Ja, want wat is de naam van jullie account?
Traveling Highlanders.
Traveling Highlanders.
Hoogland van ons achternaam. Dus Traveling Highlanders was wel snel gevonden.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen jullie gewoon moeten volgen komende zomer. Als jullie in ieder geval in Bali beginnen.
Ja.
En wie weet waar jullie eindigen.
Ja.
Sri Lanka, Filipijnen. Wie weet wat allemaal.
Ja.
Ik vond het heel erg leuk om
alle
ervaringen te horen. En ik ga je zeker volgen. Want wie weet komen we elkaar wel een keer tegen. Ergens in het buitenland.
Zitten we samen op Bali.
Ja, als wij helemaal uitgeschreven zijn en alles.
Ja.
Nee, heel erg bedankt voor je komst.
Ja,
en,
jij
tot
bedankt.
Snel.
Ja, dankjewel.
Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Veel dank daarvoor. Wil je geïnspireerd blijven en op de hoogte gehouden worden over de volgende aflevering? Abonneer je dan op deze podcast. En ben je enthousiast over de ondernemende en leuke vrouwen die hun verhalen en tips met ons delen? Laat dan een comment of review achter, zodat we nog meer luisteraars kunnen inspireren.